Goed, allen weer hartelijk welkom vanmiddag. Ik moet een paar mensen verontschuldigen. Allereerst de familie Kater, die moet bij de kinderen oppassen in verband met een sterfgeval en begrafenis. Dus de familie Kater die kan er niet zijn. De familie Verwers, die ook altijd bij ons komen, die hebben bezoek in Oudorp. Dus ik heb gezegd, breng ze mee. Maar ja, dat valt natuurlijk niet mee om onbekende mensen zomaar mee te nemen. Dus die kon er ook niet zijn. En ik heb net ook even een telefoontje gehad van onze zuster Nezien uit Dirksland. En die zegt, ja, vanwege mijn hoofd wil ik toch maar liever vanmiddag bij de kerktelefoon meeluisteren. Nou, ze wil ons ook hartelijk groeten en ook een plaatsje aan de troon der genade toe wensen. Dan tenslotte nog Sjaan en Piet. Die zijn er niet omdat die vanmorgen ook een begrafenis gehad hebben van een neef van 49 jaar. Nou ja, dan kan ik me goed voorstellen dat je dat ook even moet verwerken. Hè? En dat je niet direct hier weer samen zijn kan. Zijn er nog anderen die we weten of die ziek zijn misschien? Ja. Oh ja. Ja, dat klopt. Dat is ook goed om met elkaar mee te leven. De oude vrouw van Wezel, die moest voor haar oog, dacht ik. Nou, in ieder geval, ik dacht voor haar oog, maar het kan misschien ook voor de rug zijn. Maar goed, ze moest in ieder geval naar het ziekenhuis. En Jan en Hanna, die begeleiden haar altijd, die zorgen voor haar. En die zijn ook vanmiddag met haar naar het ziekenhuis. Ja. Ja, nee, dat is waar. Die heeft wat plekken uit haar gezicht weg laten halen. Was zondag ook niet in de kerk, dacht ik. Die zit met al die pleisters en ja, vrouw van Dis. Ja. Goed, dat is ook goed dat u dat even zegt. Hè. De familie Voorsluis, daar zijn zorgen bij hun dochter en bij hun zoon. En daar zijn ze ook natuurlijk bezet mee. En ja, dan moeten ze ook in die gezinnen zijn. Dus die zijn er ook vanmiddag niet. Dus denk ik goed dat we dat zo eens even ook aan elkaar vertellen. De familie Kot, nee, daar heb ik niks van gehoord. Wat zegt u? Oh, goed. Ja, we kunnen allemaal wel eens wat hebben. Hè? Het kan ook zijn dat je wel eens een familieafspraak hebt of zo. Maar daar heb ik verder niks van gehoord. Dus goed, u mag er allemaal wel zijn. En dat is fijn dat u er bent. En ik heb al gekeken, maar ik zag ook onze organist gelukkig weer. En ik wou graag beginnen met het zingen van Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijn zeren, om nooddruf te begeren, en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen, zo slaan wij het oog op onze Heer, tot hij ook ons genadig zij. Psalm 123 en daarvan het eerste vers.
Mijn oog.
Graag wil ik weer met u gaan lezen en we hopen weer met elkaar de geschiedenis te vervolgen van het leven van Elia. En ik wil graag met u lezen uit 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 8, over Elia's vlucht naar de woestijn. 1 Koningen 19 van vers 1 tot en met 8. En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had en allen die bij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo doe mij de goden en doen ze daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel een van hun. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levens wil. En kwam te Berseba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis. En kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel sterven. En hij zeide: het is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: sta op en eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heeren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide: sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk, en hij ging door de kracht derzelfde spijzen 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg God Horeb. Tot zover het schriftgedeelte voor vanmiddag. Willen we samen de Heere zoeken in ons gebed. Heere, zo komen wij tot u. En dan bent u het die in uw goedheid en uw trouw ons weer hier als ouderen en alleenstaanden samenbrengt. En wat is het goed als we zo samen bij elkaar mogen zijn. Elkaar mogen ontmoeten, met elkaar mogen spreken. Heere, wat is dat een voorrecht als u dat aan ons geeft. Maar u geeft ons niet alleen elkaar, maar wij mogen ook nog, en dat is het grootste wonder, vanuit uw woord onderwezen worden. U wilt ook vanmiddag nog spreken door uw woord. En geef dat dat woord zijn kracht mag doen, dat het beslag mag leggen op onze harten, dat we door dat woord onderwezen mogen worden. Neem ons toch op de leerschool van uw genade. Want op die leerschool alleen zullen we het ware onderwijs ten leven ontvangen. En breng ons zelf door uw Heilige Geest op die weg, op die leerschool. Heer, want wij zijn mensen die dat onderwijs helemaal niet begeren. Want dat is vernederend onderwijs. Dat is onderwijs dat ons laat zien wie wij zijn als zondaren, als opstandelingen. Dat onderwijs, wanneer uw woord door uw geest schijnt in het hart, legt al die boosheden bloot, Heer. En dat willen wij het liefst maar toedekken. Wij willen het liefst maar horen van vrede, vrede en geen gevaar. Maar uw woord is een ontdekkend woord. Uw woord is een tweesnijdend scherp zwaard. Uw woord velt ons neer. En Heere, doet u het alstublieft. Hoe onwillig wij ook zijn. Maar wilt u het toch doen, Heere? Want het is zo nodig dat we aan onze doodskwaad ontdekt worden. Dat we onze dodelijke kwaal leren zien. Omdat we gaan leren uitzien naar dat geneesmiddel. Dat u toch bent, o Heer Jezus Christus. U die toch die balsem bent in Gilead. En wij bidden u, wil gij die wonden openleggen. Wil gij ons doen zien wie wij zijn. Voor uw heilig oog, zondaren, des doodschuldigen, op wie de toren en de vloek God rust. Heer, het is zo diep aangrijpend. Heer, het zijn soms misschien wel bekende woorden. Maar de beleving kan er zo ver van zijn. En daarom bidden wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest, dat die ons leiden, dat die ons ontdekken. Heere, werk het uit genade. Maar wil gij ook zelf ons bij de hand nemen? Wilt gij ons zelf trekken uit die ruisende kuil en ons zetten op die voetsteen, op die rotsteen, op dat vaste fundament? U, o Heer Jezus Christus, dat van geen wankelen weet. Heere, red onze ziel. Want ziel behouden, dat is al behouden. En we zijn op weg naar de eeuwigheid. En het kan zo spoedig zijn. We hoorden hoe Sjaan en Piet gestaan hebben vanmorgen bij een neef die zoveel jonger was als hen. 49 jaar. Heere, en dan bidden wij u. Wil gij ook hen nabij zijn, ook in hun verdriet. Sterk ze ook. Wil ook zijn met hen die vandaag hier niet bij ons kunnen zijn. Om reden van ziekte. Om reden van familieverplichtingen. Of andere zaken, wilt u ze ook goed en nabij zijn. Heere, gedenk ons ook zo in al de omstandigheden waarin we persoonlijk en als gemeente verkeren. Mocht dat voor u de Heere neerleggen. Voor u is toch niets te wonderlijk, Heere. Gij zijt een God wiens naam is raad en daad. En dat we dan ook zo van u mogen blijven verwachten. Koning van de kerk, gedenk ook onze broeder vroeg in de wei. Als hij straks ook na de pauze ons wat wil vertellen over het werk dat gedaan mag worden in Roemenië. Heere, zegent u ook dat werk. En geef ons ook een hartelijke bewogenheid. Dat we ook in gebed en gaven ook aan dat werk zullen mogen gedenken. Heere, zo bidden wij u. Wilt u ons aanzien in uw lieve Zoon? Kan niet om ons. Bij ons ligt geen reden. Maar zoudt u het zelf willen doen tot eer van uw naam. En tot onderwijs van onze zielen. Help ons ook, Heere, als we geroepen worden om iets uit uw woord te verkondigen. Ook in het midden van ons als ouderen, wil gij dat woord dan zelf bedouwen met uw Heilige Geest en zegen. Laat het zo goed mogen zijn, dat we ook aan elkaar verbonden mogen zijn door dat woord, gewerkt door uw Heilige Geest. Zo zien onze ogen op u, zoals we dat ook met elkaar gezongen hebben. Gelijk het oog der maagd geslagen is op haar vrouw om hulp of gunst te vragen, zo slaan wij het oog op u, o Heere, totdat gij ook ons genadig zijt. Wees ons genadig, Heere, als we zo oud geworden zijn, dan kan de dood zo dichtbij zijn. Red ons toch, Heere, wil ons grijpen, laat ons niet verloren gaan. Omdat we eeuwig buiten zouden zijn. Maar werk toch door uw genade die wedergeboorte. Waardoor dat hartelijke roepen en zuchten er gevonden mag worden. Die droefheid naar God in onbekeerlijke berouw werkt. Dat naar u uitziet. Heere, doe het zo. Niet om ons, maar om uzelfs wil alleen. Amen. Goed, ik moet u natuurlijk ook nog even mijn vrouw verontschuldigen. De meesten weten het wel dat ze de achterliggende tijd op bed terecht gekomen is vanwege evenwichtstoornissen. Mag wel iets beter gaan, ze is vanmorgen nog even bloedwezen prikken. En ze heeft nog even een boodschapje gedaan. Maar dat is haar niet zo goed bevallen. Dus ze voelde toch wel dat het allemaal niet ging, dus ze ligt nu weer even op bed. Maar ze laat u allen natuurlijk heel hartelijk groeten. En voor haar zijn de oudere middagen altijd een, hoe moet ik dat nou zeggen? Een prachtig moment van het gemeentelijke leven. En dit vindt ze wel een van de mooiste momenten naast de zondag natuurlijk om u te mogen ontmoeten. Dus ze vindt het ook wel heel jammer dat ze er vanmiddag niet bij kon zijn en ook op mijn verjaardag niet. Maar ze leeft hartelijk met u mee en ze laat u ook groeten. Hopen dat het ook spoedig met haar weer goed mag gaan. Geliefden, moedeloosheid. Wie kent die periode niet in zijn leven? Dat je neerslachtig voelt. Dat eigenlijk alles donker wordt. En dat je eigenlijk geen uitzicht hebt. En dat je wegzinkt in je verdriet, in je moeite. En dat je eigenlijk zegt, waarom ben ik er eigenlijk nog? Wat heeft het leven voor mij nog voor zin? En ik zei het al, die moedeloosheid die kennen we allemaal. Maar die kan er ook zijn bij het ouder worden. En zeker als we alleen zijn, hebben weinig bezoek. Leven is moeilijk, het lichaam krijgt steeds meer gebreken. Dat je zegt, waarom leef ik eigenlijk nog? Wat heeft voor mij het leven eigenlijk zin? Ik zit hier maar op mijn kamertje. Er komt niemand bij mij kijken. Ik kan bijna niet op en neer. Je kunt ook moedeloos worden als je ouder bent. En je ziet op je kinderen en kleinkinderen hoe ze dat ze van de wegen des Heren afwijken. En dat je zegt, ik heb al zoveel de Heren gevraagd om bekering van mijn kinderen of kleinkinderen. Ik heb al zoveel gewaarschuwd, maar ze luisteren maar niet. Wat heeft het allemaal toch voor zin? Zal ik er maar niets mee ophouden? Moedeloosheid. Zegt Gods woord daar ook iets over? Is dat dan een onbekende zaak in Gods woord? Nee, zeker niet. Ook in de Bijbel lezen wij van mensen die met moedeloosheid geconfronteerd worden. Die dat ook ervaren wat u misschien ook ervaart. Waarom leef ik eigenlijk nog langer? Waarom ben ik er nog? En waarom moet het zo in mijn leven? En geliefden, we zien dat vanmiddag in de geschiedenis van Elia. Elia, die profeet die wij nu al een tijdje met elkaar mogen volgen. Elia is toch eigenlijk zeker ook voor kinderen een profeet die bijzonder aanspreekt. Die moedige profeet. Die profeet in zijn kemelsharen mantel, met zijn lederen gordel. De man die daar kon staan op de berg Karmel. Die daar onverschrokken voor Ahab staat. De man waarvan Gods woord zegt, en de profeet mag het horen, Zacharia de priester, uit de mond van de engel, dat zijn zoon Johannes zal heen gaan in de geest en de kracht van Elia. Dus hij zal daar iets van mogen ontvangen, Johannes, de doper. En wij kennen ook Johannes de doper. Die man die het daar zegt, gij had er een gebroedsel. Nou, zo'n man was ook Elia. Een geloofsheld. Man die het opnam tegen 450 Baalpriesters. En diezelfde man, die komen wij vanmiddag tegen in diepe moedeloosheid. Als hij zegt, het is genoeg. Neem mij maar weg, Heere. De profeet verlangt naar het einde. Hij ziet niet meer door het leven heen. Hoe kan dat toch? Vanwaar die radicale omkeer in zijn leven? Vanwaar die verzuchting? Heere, neemt u mij maar weg. Wel, om daar iets van te verstaan, gaan we weer even terug waar we de vorige keer gebleven zijn. Hoe dat Elia daar stond op die berg Karmel. En hoe hij daar gevraagd heeft, Heere, antwoord mij. En hoe de Heere daar vuur van de hemel liet nederdalen. En hoe hij daar mocht getuigen van de heerlijkheid Gods die kennelijk zo aanwezig was. En hij in de kracht van de Allerhoogste gezegd heeft, en nu dood al die Baalpriesters. En hoe hij daar een heerlijke overwinning mocht behalen op de afgoden. Daarna is hij beproefd geworden. Want hij had het gezegd, het zal gaan regenen. Maar er was niets te zien, een strak blauwe hemel. Maar door die beproeving heen mocht hij vasthouden in het gebed. 7 maal heeft hij de Heere gebeden en er kwam regen. Elia, hij mocht de Heere aankleven. Hij mocht worstelen in het gebed en de Heere heeft hem gehoord. En de Heere gaf regen. En vol heldenmoed hebben wij van hem afscheid genomen toen hij daar liep voor de wagen van Achab. Elia, de man Gods. Het is nacht geworden. En Elia is de volgende dag weer ontwaakt. En dan komt daar een boodschapper. Een boodschapper van Izebel. Izebel, de vrouw van Achab. Ze heeft het allemaal gehoord. Achab heeft het haar verteld wat er gebeurd is met haar profeten. En in plaats dat Izebel tot inkeer komt, dat ze schrikt, dat ze ook buigt voor de almachtige God die haar Baal beschaamd heeft en die zijn priesters heeft laten doden, in plaats dat ze tot inkeer komt, is er woede bij haar. En ze laat een boodschapper sturen naar Achab of naar Elia. En ze laat Elia boodschappen. Wat er met mijn profeten gebeurd is, Elia, dat zal morgen ook met jou gebeuren. Elia, hij wordt met de dood bedreigd. Izebel zegt tegen hem, luister goed, Elia, je laatste uur is geslagen. Morgen zal ik mijn soldaten zenden om je te grijpen en je te laten doden. Misschien hebt u zich wel afgevraagd, want het is voor u natuurlijk geen onbekende geschiedenis. Hoe komt het toch dat Izebel niet direct Elia heeft laten ombrengen? Wel, ik denk dat Izebel heel goed besefte dat het volk dat niet zou accepteren. Het volk wat zo onder diepe indruk was van het spreken Gods, zou het niet toestaan dat Izebel Elia zou doden. En daarom, door deze doodsbedreiging, geeft ze hem de gelegenheid om te ontvluchten. Zodat ze hem niet daadwerkelijk hoeft te doden, maar wel van hem af is. Wat zien wij dan? Dat grijpt ons vanmiddag bijzonder aan. Elia, die moedige profeet, die zo durfde getuigen van de almacht Gods, van de trouw Gods. Hij slaat op de vlucht. Hij zoekt zijn vege lijf te redden en hij maakt dat hij wegkomt. En het is heel opmerkelijk. Wij lezen niet dat dat Gods bevel is. Want in het leven van Elia heeft hij meer moeten vluchten. Maar toen was het op het bevel van de Heer. Toen had de Heer gezegd, nu moet je bij de Bekrit weggaan en nu moet je naar de weduwe van Zarfat gaan. Toen had de Heer hem de weg gewezen. Maar hier zien wij dat het een eigen gekozen weg is van Elia. Hij verlaat zijn post, hij verlaat zijn roeping. Het dreigement van Izebel schrijft hem zo aan dat zijn vertrouwen wankelt. Vrees bevangt hem. En dat het niet Gods weg is, dat blijkt ook wel later als de Heere met hem spreekt. Elia, wat maakt gij hier? En in die vraag horen wij Gods afkeuring. En daarom is het niet goed dat wij wegvluchten als het gevaar dreigt. Dan hebben wij te hopen en te steunen op de Heere. Want het is ongeloof bij Elia dat hij wegvlucht. Hij meende dat de Satan en Izebel wel machtiger waren dan Israëls God. En geliefden, ligt daar nou niet de oorzaak van onze moedeloosheid? Dat wij het niet verwachten van de Heer. Maar dat onze ogen zijn op de omstandigheden. Dat wij letten op een Izebel. Dat wij letten op Agab. Dat wij letten op de omstandigheden waaronder het volk Israël verkeerde in haar verharding en in haar zorgeloosheid. Elia, hij zag op de omstandigheden en hij zag niet naar boven. En wat zien wij dat Gods woord dan toch een eerlijk woord is. Want het tekent ons Elia, zoals Jacobus dat later zal doen, dat hij is een mens van gelijke beweging als wij. Elia was in zichzelf geen held. Elia was een mens zoals wij zijn. Vreesachtig, angstig, kwetsbaar. Dat was Elia. En zo tekent ons de Heer hier een mens. Maar ook Gods kinderen blijven in zichzelf mensenkinderen. En wat kan het dan dicht bij elkaar liggen? Het leven des geloofs. Dat we soms wel eens met een David kunnen zeggen, met mijn God dring ik door een bende en spring ik over een muur. En dat je even later zegt, ik zal één deze dagen nog in Sauls hand omkomen. Wie denkt niet aan Petrus, de man die wandelde in het geloof op de golven. En een ogenblik later met Elia keek op de omstandigheden en wegzonk in de diepte. En hoe kan het ook in ons leven niet zo zijn? Dat als de Heere overkomt en de Heere met kracht spreekt in onze ziel. En hij ons een woord Gods aanreikt. En we mogen erop leunen en steunen. Dat we goed van de Heere mogen spreken. Dat de Heer ons opheft. En dat we het weten mogen van ons aandeel in Christus. En dat een dag later de Satan zijn klauw naar ons uitslaat. En zegt, dat heb je nou allemaal wel gezegd, maar heb je jezelf niet bedrogen? Is het allemaal wel waar geweest, wat je verteld hebt? En dat we ineens schrompelen en dat alles weg is. Dat het zo weer donker is geworden en dat we neerslachtig zijn. Het hoeft maar een vijandige blik van iemand te zijn. Een paar scheldwoorden, een aantijging. En waar is ons geloof gebleven? Waar is onze verwachting gebleven? Waar is ons oog dat op de Heere gericht is gebleven? En we kunnen zo met Elia onder de jeneverboom terechtkomen. Ten prooi aan moedeloosheid en ongeloofheid. En daarom, geliefden, moedeloosheid zou je mogen zeggen is blindheid. Moedeloosheid wil zeggen dat je ogen gesloten worden voor de Heere en voor zijn woord en voor zijn nabijheid. Dat je daar blind voor bent. En wat doe je dan als je moedeloos wordt en je ogen naar boven zijn gesloten geworden? Wel, dan ga je ook de mensen mijden. Dan wil je ook met mensen niet meer te maken hebben. En dan ga je eenzaam je weg. En dan voel je als het ware, dan wordt het steeds donkerder. En Elia, hij doet het ook in moedeloosheid. Om het zo te zeggen, hij zoekt niet een kind van God op. Maar hij gaat juist alle mensen uit de weg. Want wat doet hij? We lezen het. Hij gaat de woestijn in. En hij blijft maar lopen. Steeds verder weg. Steeds verder weg. En dan op een gegeven moment, als al zijn krachten op zijn en hij kan niet meer. Hij naar geest en naar lichaam vermoeid is, valt hij als het ware onder de jeneverstruik. Waar misschien nog enige schaduw is, in de woestijn. En daar gaat hij liggen. En daar horen we als het ware zijn verzuchting. Uit de diepte van zijn hart. Dat zo door nood, verdriet en moedeloosheid gekweld wordt. En daar zucht hij als het ware. Heere, het is genoeg. Neem nu mijn ziel. Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En dan voel je als het ware wat Elia zegt. Heere, ik ben het zo moe. Ik kan er niet meer tegenop, Heere. Het heeft allemaal geen zin meer. Heere, het wordt tijd dat u mij van deze post ontslaat. Heere, neem mij maar op in uw heerlijkheid. Heere, want Izebel, ze zoekt mij te doden. Heer, en het volk Israël, ze zijn zo onbekeerlijk. Ze willen niet luisteren. Heer, ik heb al zoveel keer gesproken. En als ze wat zeggen, het is alleen maar lippendienst. Want er is geen waarachtige bekering. En hoor ik hem later tegen de Heer zeggen, en ik ben eigenlijk alleen maar overgebleven. Heer, laat mij toch maar sterven. Ze zoeken mij te doden. En laat dit plaatsje hier onder die neverstruik maar mijn sterfbed worden. Elia moedeloos. Maar ook zit er iets in van teleurstelling, van gekwetstheid. En wat bedoel ik dan? Wel, Elia, hij had erop gehoopt dat zijn werk nou eens vrucht zou dragen. En hij had nou eens gehoopt dat de mensen zouden zeggen, ja Elia, jij bent de man Gods. En dat Elia eens een plaatsje gekregen had te midden van het volk, waar ze hem respect en eer zouden geven. En dat klinkt er eigenlijk ook in door. Waarvoor heb ik het eigenlijk allemaal gedaan? Dat kan ook een oorzaak van moedeloosheid zijn, dat we er zelf nog zo vaak tussen zitten. En dat alles wat we doen zo vaak nog gericht is op onze eigen eer. Kan ook een oorzaak zijn van de moedeloosheid waar ook Elia mee bezet is. Elia die kan denken, Heere, mijn tijd zit er nu wel op. Elia die meent dat hij zelf wel kan bepalen wanneer de tijd er is om, zo te zeggen, met emerita te gaan en maar naar huis te gaan. Hoe anders ligt dat bij Paulus? Ook Paulus kende het verlangen. Ook Paulus wilde graag naar huis. Ook Paulus wilde graag bij de Heere zijn. Paulus zegt het ook, en ik wilde wel met Christus zijn. Dat is mij verreweg het beste. Maar, zegt hij, om uwentwil is het nuttig dat ik blijve. Paulus zegt, mijn tijd is nog niet uitgediend. Ik moet hier nog blijven voor u. Hoewel ik een heimwee heb naar God. Om eeuwig thuis te mogen zijn. En weet u wat zo wonderlijk is geleden in deze geschiedenis? Dat hoewel die moedeloosheid diep is. En hoewel de teleurstelling groot is en het uitzicht geheel donker is geworden, toch zien wij dat Elia bewaard wordt om zelf een einde te maken aan zijn leven. Elia, hij wordt door de Heere vastgehouden. Dat moet ook voor ons telkens weer een waarschuwing zijn. We lezen het toch nog regelmatig dat ook ouderen door de uitzichtloosheid en de eenzaamheid liever zouden willen sterven. En u kent allemaal wel de discussie over de euthanasie. Dat we een pil willen hebben, dat als wij het niet meer zien zitten, dat we dan een pil kunnen nemen om te sterven. O, hoe ontzaglijk. Hoe aangrijpend. En deze geschiedenis laat ons zien dat hoe moedeloos we ook kunnen zijn, dat het woord van de apostel Paulus blijft staan. Doe uzelf geen kwaad. En dat is ook het treffende. En dat is ook het aangrijpende en het diepe in deze geschiedenis. Want als daar Elia roept en hij zegt: Heere, neem mijn ziel maar weg. Dan staat er in Gods woord dat dat een gebed is. Misschien hebt u daar helemaal nooit op gelet. En u hebt gezegd dat is een klacht. O ja, zeker, het is ook een klacht. Maar Gods woord zegt in het vierde vers: en hij bad. En bidden, dat kan ook zijn schreeuwen tot God. Bidden kan ook zijn zuchten tot God. Bidden kan ook zijn je schreeuw tot God. Heere, waarom toch? Heere, waarom toch al dat verdriet? Heere, waarom toch al die moeite? Heere, waarom toch al die tegenheden? Bidden kan ook zijn dat je ziel in vertwijfeling schreeuwt tot God. Heere, ik weet niet meer hoe het verder moet. Heere, laat mij maar sterven, want het is zo donker in mijn ziel geworden. En dat worstelen met God, met de weg die God met je gaat, dat is ook bidden. Dat is ook de hemel bestormen. Ook al zouden wij zeggen, ja, maar dat mag toch geen bidden genoemd worden. Als je tegen de Heere zegt, neem mij maar weg, want ik weet niet meer hoe het verder moet. Dat is toch bidden. En dat is wat de Heere zegt, stort je ziel maar uit. En wat Luther zegt, schud je zakken maar leeg voor God en vertel het hem maar. Dat je het niet meer weet. Vertel maar tegen God dat je hem kwijt bent. Vertel maar tegen God je vertwijfelingen. Vertel het maar tegen de Heere dat je geen licht hebt en dat je geen licht kan maken. Dat je geen geloof hebt en dat je niet geloven kan. En dat noemt Gods woord bidden. En hij bad: Heere, neem mijn ziel maar weg. Onbegrijpelijk dat God zulk een gebed hoort. Want hoe lieflijk handelt de Heere dan, als zijn ziel zich uitgestort heeft voor God. En hij heeft gezegd: Heere, ik weet het niet meer. Wat staat er dan? En een engel des Heeren roerde hem aan. Ziet u daar iets van het vaderlijke erbarmen van God? Als het ware staat daar een vader bij zijn kind dat vermoeid in slaap gevallen is. En teer raakt de Heere hem aan. Hij grijpt hem met eerbied gezegd niet in zijn nekvel. En hij schudt hem niet wakker. Maar lieflijk zegt hij: Elia, mijn kind. Hij roert hem aan. En Elia ontwaakt. En daar is het woord van de Heere: Elia, sta op, eet en drink. De Heere, hij weet wat Elia nodig heeft. En wat is dat? Wij zouden zeggen, ja, dat verbaast ons wel een beetje. Wat heeft Elia nodig? Wel, zijn lichaam is uitgeput. Zijn geest is vermoeid. En wat moet je dan doen? Heel eenvoudig, eten en drinken. En zo zorgt de Heere nou voor zijn kind. Wij zouden misschien gezegd hebben: ja, maar dan zal de Heere toch wel met een tekst komen. Als je daar zo moedeloos onder die struik ligt, dan zal de Heere je toch wel met een versje uit een psalm of met een tekst uit je moedeloosheid halen. Dan zal de Heere toch zichzelf aan je openbaren en zo je ziel verkwikken. Wonderlijk, hè? Maar de Heer is de beste medicijnmeester. En die weet ook wat we naar lichaam nodig hebben. De Heer weet als geen ander dat onze geest en ons lichaam één zijn. En daarom heel eenvoudig: Elia, zo kan het niet verder. Elia, je bent uitgeput. Elia, je bent moedeloos. En daarom moet je eerst maar eens goed eten. En je lichaam versterken. En dan zal ik je verder leiden op de weg. Wij zouden gedacht hebben, hij krijgt net als Paulus een tekst: Elia, heb goede moed. O zeker, zo kan de Heere ook verkwikken. Maar het is heel opmerkelijk dat de Heere hier in liefde aan zijn kind denkt en zegt: Elia, sta op, eet en drink. En geliefde, wat maakt de Heer het dan hier waar? De naam van Elia. Mijn God is de Heer. De trouwe Heer die in Christus als een vader zorgt voor zijn moedeloze kind. Hier zien wij zo heerlijk getekend het lieflijke werk van die goede herder. Want wat doet de Heer? Hij raapt zijn kind op, dat geen krachten meer heeft. Zijn kind wat daar ligt en zegt: Heren, laat mij maar sterven. Ik zie er niet meer doorheen, Heer. Ik weet niet hoe het verder moet. Kom, mijn kind, eet en drink, want de weg zou voor u te veel gaan. En dan mag hij eten en drinken. En dan mag hij het weten, de Heere weet van mij. De Heere heeft mij niet begeven. En de Heere heeft mij niet verlaten. En dan gaat hij in de kracht des Heeren 40 dagen en 40 nachten. Wat heeft de Heere toch voor zijn kind gezorgd. Zalig wie deze God mag kennen in Christus. Voor tijd en eeuwigheid. Van deze Heere geldt: hij zal de rokende vlaswiek niet uitblussen. Amen. Willen we nog met elkaar zingen? Uit Psalm 72, waarvan deze koning gezongen wordt: nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen in gena zijn hulpe ter verlossing tonen. En wat zie je dat zo heerlijk ook in het leven van Elia. Hij slaat hun zielen ga, als hun geweld en list bestrijden. Al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 72 en daarvan het 7e vers. Bedankt. En dan zullen we nu eerst met elkaar wat koffie drinken. En misschien kunt u bij deze tafel kijken. Is dat de bedoeling? Broeder vroeg en wij dat ze al even bij deze tafel kijken. Oh, dat is de zaak van de vrouw. Goed. Goed, wie...
Ja.
En volgens mij al hebt u geen portemonnee, dan mag het wel op de pof mee, hè? Goed, schrijf het gewoon op. Dus vroeger werd het op een lijntje geschreven, hè? Maar nu mag je het op de pof wel meenemen. Goed, mag ik broeder Vroegendewij vragen om voor ons zijn presentatie te houden, misschien wat te vertellen ook nog. Zo, zo'n potlood raak je niet gauw kwijt.
Nee,
die
is hier gewoon
leeg. Ja, precies.
En nog geen aannemerspotlood.
Nee, precies.
Zeggen we wel.
Dat zijn eerlijke potloden. Hè? Dus even kijken. Wie zat daar? Mevrouw Boeter.
Leni.
Ja. Ja, laat lopen, Leni. Goed, dan... gaan wij luisteren. Ik ben ook heel benieuwd wat er allemaal geschiet in Roemenië. En dat mag ik wel aan u overlaten om ons daar iets van te vertellen.
Ik zal het proberen. Ja, wij weten allemaal nog wel de tijd dat er in onze kerken gebeden werd voor de volken achter het ijzeren gordijn. Dat vond een heel wat gemeente vond dat elke zondag plaats. En dan bedoelden we daarmee de Oostbloklanden. Dat was altijd eigenlijk een waars van geheimzinnigheid. Want als er nog wel eens geruchten tot ons kwamen. Gaat zo beter? Nou, moet ik opnieuw beginnen? Of? Oké. Als er dan geruchten tot ons kwamen, met name uit bijvoorbeeld Rusland en in Roemenië enzovoorts, dan kwamen die berichten vaak ook heel wat later als dat ze hadden plaatsgevonden. En dat had meteen ook diezelfde vorm van geheimzinnigheid in zich. In die periode, in 1982, ben ik zelf met een vriend een reis bezig maken via Denemarken, Zweden, Finland, Rusland, Leningrad, Sint-Petersburg tegenwoordig, Moskou, Warschau, Oost-Berlijn en zo weer terug naar Nederland. Die reis op zich, daar zou je wel enkele uren over kunnen vertellen. Maar ik zal er maar één detail even van aangeven. En dat was de nogal spannende overgang van Finland vandaan naar Rusland. We zijn daar, we waren met de trein. En die trein die ging op slot en buiten stond om de 50 meter stond er een militair met een geweer en een niet erg vriendelijke hond bij hem. De trein die ging op slot, de concessie gingen dicht, je mocht er niet meer uit, je mocht ook niet meer naar het toilet of wat dan ook. Alle plafonds haalden ze uit de trein om te kijken of dat daar niet een verstekeling zat. En buiten werden de onderkant van de trein, die werd met spiegels helemaal bekeken om te kijken of daar ook niet iemand bevond. Ik had wat spullen bij mij, die ik als een opdracht in Moskou aan iemand af moest geven, die ik overigens zelf ook helemaal niet kende uiteraard. Maar goed, daar waren bepaalde regels voor afgesloten, daar zal ik nu niet verder op ingaan. Maar in de trein ben ik denk ik door 7 of 8 personen gecontroleerd. En dat ging zover, de schoenen gingen ook van je voeten en je bagage werd helemaal overhoop gehaald. Je geld werd geteld uit je portemonnee, want dat moest je als je Rusland weer verliet, moest je kunnen vertellen waar dat je geld gebleven was. Maar het wonderlijke daar zo, dat die tas die ik bij me had en die ik in Moskou moest afgeven, die hebben van die 7, 8 mensen die mij heel intensief gecontroleerd hebben, heeft niemand ene hand naar uitgestoken. En daar zaten bijbels in en verschillende lectuurs en brieven. Enkele van die brieven moesten ook nog afgegeven worden in Moskou op het Kremlin. Nou, daar had ik natuurlijk helemaal nog nooit geweest. En ik dacht, hoe kom ik daar nou binnen? Want dat is allemaal zo verschrikkelijk zwaar bewaakt. En hoe vind je de weg daar in dat grote Kremlin? Is toch volbracht, wonderlijk genoeg, kon ik er zo naar binnen lopen. En ik kon zo afgeven waar ik het moest afgeven, want het adres dat was daarvan bekend. En ik ben ook zo terug kunnen lopen. En niemand heeft me iets gevraagd. Of heeft iemand gezegd, wat kom jij hier doen of wat dan ook. Zelfs nog niet naar een paspoort gevraagd. Nou, dat zijn wat wonderlijke gebeurtenissen op die reis. En wat ik net al zei, daar zou je nog veel meer over kunnen vertellen. In die periode zijn er ook al wat contacten gegroeid met Roemenië. En daar zijn ook vanuit Nederland zijn er verschillende mensen die zijn ook naar Roemenië toe geweest. Vaak ging dat ook met campers enzovoort. Daar zaten nogal eens dubbele bodems in, waar dan lectuur en andere artikelen in verborgen zaten. En als men dan terugkwam, dan vulden men die ruimtes weer met zand. Waar zeker in Hongarije weer gewogen moest worden dat hoe zwaar dat nou zo'n caravan was of zo'n camper. Dat dan overeenkwam met hetgeen zoals dat ook het land binnengegaan was. Dus die controles die waren nogal bijzonder groot. En zeker de wachttijden aan de grenzen was bijzonder. Broeder Thalen die heeft met de transportwagens verschillende reizen gemaakt. En zal ook wel heel wat uren hebben staan wachten voordat hij over de grens heen kon. Nadat de val geweest is van Ceausescu voor kerst 1989. Zijn er hier in Nederland wat mensen bij elkaar gekomen. En was ik ook bij. En die hebben met elkaar gezegd van wij moeten een stichting oprichten. En we moeten kijken hoe dat we in het kader van noodhulp en alles wat daarbij hoort, om wat te kunnen doen voor het Roemeense volk. Nu wil ik u even een detail vertellen over het Roemeense volk. Als hoofdgroepen bestaat het volk voor 85% uit Roemeens-Orthodox kerken, leden daarvan. 14% is katholiek. En een kleine optelsom geeft dan aan dat er nog 1% overblijft. En die 1% die is dan nog weer heel sterk verdeeld. De hoofdgroepen die daarin zitten, dat is de baptistenkerken en de berkerken. De Basilica Evangelica Romana. De leider van die kerken, de heer Botgros uit Boekarest, die heeft ook de synode vorig jaar bezocht van de christelijke gereformeerde kerken. En ik heb begrepen dat ze vanuit de christelijke kerken nu een contact willen gaan onderhouden met die berkerken. Overigens is dat voor mij een klein beetje vreemd. Ik heb daar zelf ook het kerkelijke bureau over gebeld en gevraagd van wat is jullie nou eigenlijk bekend van de bergemeentes in Roemenië. Nou, daar kon niemand een antwoord op geven. Dat is dan ook een beetje vreemd. En die kerken die hebben geen enkele predikant. Ze hebben zelfs ook niet een theoloog in dienst. Er zijn wel een aantal evangelisten. En er zijn voor de rest zijn het voorgangers die door de week een beroep hebben wat ze uitoefenen. En die dan zondags een meditatie verzorgen in de kerken. Dat begint dan meestal over de wonderen die er geschied zijn, zoals we ze kunnen lezen in het Nieuwe Testament. Die kerkdiensten van de Ber, die beginnen zondagsmorgens om 8:30. En die duren dan ongeveer tot 10:00. En dan komen elke zondagmorgen komen dan leden bijeen in de kerk die gebruik maken van de bediening van het heilig avondmaal. Dat vindt dus elke zondagmorgen plaats. Men heeft dan zeg maar een 30 minuten pauze. En dan komt heel de gemeente, ook de kinderen en zo, die komen dan bij elkaar. En dan is er nog een dienst van 10:30 tot 12:00. 'S middags om 16:00 is er ook een dienst voor jongeren. Hier zou je dat misschien kunnen zeggen van de jeugdvereniging. Je moet het niet zeggen dat het een jeugddienst is, want zo is het niet. Maar een van de voorgangers doet dan bij je tourbeurt, doet iets zondagsmiddags. Meestal over hetgeen wat zondagsmorgens gepreekt is, geeft hij dan nog wat nadere uitleg in die middagdienst. 'S avonds komt men dan om 18:00 weer bij elkaar en dan is er een dienst tot 19:30. Dinsdagsmiddags komt de gemeente op verschillende plaatsen bij elkaar. En dat is vanwege de afstand die de mensen moeten lopen om de kerk ook te kunnen bereiken. Als je bij ons staan er nog alles wat auto's voor de kerk. En als je de berggemeente in Bacau bezoekt, dan staat daar niet één auto, want alle mensen die komen lopend naar de kerk. En er zijn ook heel wat mensen die uit het noodhulp- en adoptieproject inmiddels daar naar de kerk toe komen. En die moeten vaak ruim 1,5 uur lopen voordat men in de kerk is. We hebben daar in het begin, toen de stichting is opgericht, was er een Nederlands predikant die zich geroepen voelde om de berggemeente in Bakau te gaan dienen. Dat heeft helaas maar 3,5 jaar geduurd, omdat deze predikant toen wegens psychische problemen terug moest naar Nederland. En toen zaten wij eigenlijk als stichting erg omhoog. Want de doelstelling van de stichting, dat is Gods woord te doen laten verkondigen in Roemenië. En als je dan geen predikant hebt, ja, dan is er een gedeelte van je doelstelling dat gaat dan verloren. We hebben toen echt op met zorgen in die periode gezeten. En uiteindelijk kwam er via een kerk in Schotland, kwam ons een bericht van een evangelist die in Boekarest woonde. En die zat eigenlijk te wachten om werk te kunnen gaan verrichten in Bakau. Nou, het bestuur is daarmee in contact gekomen. En deze man, Roska Lugi, die werkt nu nog steeds bij de door de stichting in Roemenië opgerichte associatie Betania in de tehuizen. U zult daar straks bij de beeldpresentatie wat meer van zien. Ik heb een heel grote bewondering voor deze man, wat dat hij doet, ook met name in de gevangenissen en bij de projecten van de associatie, wat hij verricht ook bij het personeel daarvan, maar ook in de gemeente van de Berg. De stichting HCR, Hulpverlening Christenen in Roemenië, heeft uiteraard een bestuur. Dat bestuur heeft weer verschillende werkgroepen. Het heeft ook een coördinatieteam, dat is dus een jongere groep, en die coördineert veel werkzaamheden hier in Nederland. En dan bedoel ik daarmee het verzorgen van presentaties, wat ik dan zelf meestal doe. Het organiseren van zangavonden, van verkopingen. Strandsponsor lopen is er weer in juni. Elk jaar houdt men verkopingen. Nou, de laatste keer was dat in Opheusden. Voor de eerste keer. En daar bracht het toch nog €5.000 op. En in februari is er in Krimpen aan de IJssel ook zo'n dag geweest. En dat bracht €12.800 op. Dus dat zijn natuurlijk mooie bedragen. En dan zullen jullie zeggen, nou, dan is er waarschijnlijk bij jullie in de stichting geen financiële problemen. Nou, dat wil ik u dan ook even bij helpen. Want de associatie is in Roemenië is gegroeid en die heeft op dit moment 75 Roemenen in dienst. En u begrijpt, dat kost nogal wat. En u zal straks op de beeldpresentatie ook zien hoeveel gebouwen dat er inmiddels gerealiseerd zijn. En we hebben op jaarbasis zo €753.000 nodig. En van de overheid en de Roemenië krijgen we dit jaar €280.000. Maar dan begrijpt u, dan is er nog heel wat tekort. En dat tekort dat wordt aangevuld door sponsors die hier vanuit Nederland. En het wordt voor de rest gesteund door begunstigers. Merkwaardig is het soms dat je in contact komt met mensen die helemaal niet kerkelijk zijn. En zo hebben we een keer ook mensen aan de telefoon gekregen en die zeiden van, wij zouden graag iets willen doen in het kader van onderwijs in Roemenië. Maar daar zijn we onbekend mee. Maar zou u dan mee willen en zou u iets willen organiseren dat we daar een aantal scholen zouden kunnen gaan bezoeken? Nou, we hebben iemand bereid gevonden van het ministerie van Onderwijs uit Boekarest. Die is met ons een week de verschillende scholen wezen bezoeken. En aan het eind van de week, toen we in een restaurantje wat zaten te eten, toen boden deze mensen €2 miljoen aan voor een 5-jarig onderwijsproject. We hebben een appartementje in Bakau. En toen we daar 's avonds zaten en ik vroeg, we zijn gewoon om de dag te besluiten met een gedeelte uit Gods woord te lezen en een gebed te doen. Vindt u goed dat we dat ook nu doen? Nou, dat vonden ze ook goed. En ik had in het gebed gezegd van dat de Heer nu hun hart geopend had om dat geld te geven aan de stichting. Geld wat ze zelf van de Heer hadden ontvangen. Nou, na het gebed, toen zeiden ze, ja, dan moet je eens even wachten. Wij hebben ons hele leven hard gewerkt voor dat geld. En uiteraard die mensen hadden genoeg geld. Maar dat hebben we niet zomaar niet gekregen. Daar hebben we hard voor gewerkt. Nou, we hebben daar tot in de kleine uurtjes met elkaar over kunnen spreken. En de andere morgen, toen we weer wakker werden, toen kwam deze man naar me toe. En toen zegt hij, nou heb ik in mijn leven zoveel zaken gedaan. En ik heb nooit één moment wakker gelegen, maar ik heb vannacht slecht geslapen. Nou, we hopen dat het iets uitwerkt. En dat is natuurlijk ook de doelstelling van de stichting. Want de humanitaire activiteiten die er plaatsvinden, dat is ontzettend hard nodig. Dat zult u straks ook wel zien. Maar het geestelijke in Roemenië is bijzonder laag. En zoals ik u net al zei, dat er 1% overigens dus protestant zijn. En dan is de baptistengemeente is daar ook een groot gedeelte van. En de berggemeente is daarvan 0,1%. Nou, dat is natuurlijk ontzettend weinig. En dat is iets wat je, vergelijk je dat bijvoorbeeld met Hongarije. In Hongarije, daar vind je allerlei sporen terug van de reformatie. Maar dat vind je in Roemenië totaal helemaal niet. En daarom is dat land niet alleen humanitair arm, maar het is op geestelijk niveau nog veel en veel armer. En we zouden graag trachten dat er iemand uit Roemenië geroepen zou worden om het theologie te kunnen gaan studeren. We hebben contact met een jonge man. Die is op dit moment is die eerste arts. Dat kun je bij ons in Nederland zeggen als specialist. En die jongen die heeft een begeerte om het predikant te worden, maar heeft niet de vrijmoedigheid om daar aan te beginnen. En we hebben met hem al heel wat gesprekken gehad. Hij is Nederlands gaan leren en dat spreekt hij nu al heel goed. En wij proberen zo nu en dan Engelse theologische boeken voor hem te verzamelen, zodat hij zich dus alvast wat in kan verdiepen. Nou, de stichting die is dus begonnen, zoals ik zei, doordat er een predikant een roep had aangenomen naar de berggemeente van Bacau. Maar al heel vlot bleek dat de humanitaire activiteiten zoveel beslag legden op deze dominee, dat we besloten hebben om nog iemand uit te zenden. En dat is de persoon van André Muit. Die woont daar nu sinds 1995 met zijn vrouw en toen met hun dochter. En inmiddels hebben ze daar ook een zoon mogen krijgen. Die woont daar nu al 13 jaar. En die is, spreekt ook vloeiend Roemeens. Is zo ingeburgerd dat 1 juni waren er verkiezingen voor de provincie en voor burgemeester. De burgemeester wordt daar gekozen. En er waren 3 politieke partijen die aan André gevraagd hebben of dat hij kandidaat wilde zijn voor de functie van burgemeester in de plaats Bacau. Nou, doordat André daar naartoe gegaan is, hebben we gezegd, dan willen we daar ook een associatie, dus zeg maar een vereniging met leden oprichten in Bacau. We hebben duidelijk gekozen om ook in de plaats Bacau, de hoofdstad van de provincie Bacau, om daar onze activiteiten uit te voeren, om het zo professioneel mogelijk te kunnen aanpakken. Dat gaf gelijk al een moeilijkheid, want daar moesten uiteraard statuten opgesteld worden. Die statuten moesten door de rechter worden goedgekeurd. En in die statuten stond dat het dus een christelijke instelling was. En de rechter die weigerde om die statuten te tekenen. Nou, we hebben heel wat uren versleten met juristen om dat toch voor elkaar te krijgen. Maar ja, dat lukte gewoon van geen kant. En hebben we maar besloten om het eruit te halen. En hebben gezegd, kijk, we willen die doelstelling toch bereiken. Maar als er dan totaal geen weg open is, laten we dan kijken of dat het misschien toch op een andere manier nog kan terzijder tijd. Maar wat heeft er plaatsgevonden? Toen deze statuten bij de rechter gepasseerd moesten worden, hebben ze de verkeerde statuten getekend. En hebben ze de statuten getekend waar wel in stond dat het een christelijke instelling was. En zo hebben ze 10 jaar erover moeten doen. En is op 14 september in 2005 heeft het parlement in Boekarest de goedkeuring eraan gegeven dat de associatie een christelijke instelling was tot algemeen nut. Nou, ik zou u over dit soort dingen nog heel wat kunnen vertellen, maar ik denk dat ik ook in de gaten moet houden dat het 16:30 afgelopen moet zijn. Dat is wel een beetje jammer eigenlijk, want daar zou veel meer over te vertellen zijn. Ik wil nu met u gaan proberen te kijken naar een beeldpresentatie. Dat is een presentatie die een algemene presentatie is. Wij gebruiken die voor nieuwe sponsors. Gebruiken ook nog alles op scholen en gemeenteavonden bij kerken enzovoort. meer gedetailleerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld evangelisatie, medische aspecten enzovoort. Daar hebben we een aparte presentatie voor. Maar deze geeft u een beeld van enerzijds de mooie dingen ook van Roemenië, en anderzijds ook de andere dingen waar wij mee geconfronteerd worden. En u ziet het werk van de associatie Betania. Ik zal proberen hem op gang te krijgen.
Roemenië, een land maar liefst 8 keer groter dan Nederland, met slechts zo'n 21 miljoen inwoners, wordt gekenmerkt door enorme tegenstellingen. Een rijk land aan bodemschatten, maar men beschikt niet over de juiste kennis en middelen om deze schatten aan te wenden voor de zo broodnodige economische groei en bloei. Een land ook met een soms adembenemende, nog ongerepte natuur. En dat tegen de achtergrond van armoedige optrekkies, met daarbinnen vaak zeer schrijnende omstandigheden. 1/3 deel van Roemenië wordt in beslag genomen door de prachtige bergketen de Karpaten. Een schitterend gebied met zeldzame planten en bloemen om stil van te worden. 1/4 deel van Roemenië is bebost en hier vinden de bruine beren, de wolven en herten hun domein. Het idyllische heuvellandschap wordt doorsneden door de Donau, een rivier van zo'n 1100 kilometer lang. De Donau-delta, met een totale oppervlakte van bijna 4400 vierkante kilometer, is vooral een geliefde plaats voor grote kolonies pelikanen. Roemenië, een land ook met opmerkelijke en zeer uiteenlopende bezienswaardigheden. Haar vele typerende stadjes met kerken, met kloosters en kuuroorden zijn een bezoek meer dan waard. De zomers in Roemenië zijn heet. De winters zijn streng en zeer koud, met overvloedige sneeuwval. Maar ook dat levert mooie beelden op. Ook dat is Roemenië. Roemenië werd vooral na de Tweede Wereldoorlog geteisterd door het communisme en de Securitate, de zeer gevreesde en gehate geheime dienst. Dictator Nicolae Ceausescu regeerde met zeer harde hand. Iedereen die hem niet welgezind was, werd op gruwelijke wijze uit de weg geruimd. Bovendien moest het Roemeense volk heel veel geld afdragen aan de staat. Gelden die door Ceausescu vooral werden aangewend om zijn grootheidswaanzin te bevredigen. Hij liet zijn indrukwekkende paleis bouwen en het is alles echt goud wat er blinkt. Nicolae Ceausescu en zijn vrouw Elena baden zich in ongekende luxe, terwijl het volk omkwam in hun ellende. De Roemenen leefden onder zware druk. De haat tegen het communisme nam hand over hand toe. En op de 15e december 1989 brak er een revolutionaire opstand uit in Timișoara. Dictator Nicolae Ceausescu en zijn vrouw Elena werden gevangen genomen en door een militair vuurpeloton ter dood gebracht. Eindelijk kwam er een einde aan een jarenlange keiharde onderdrukking. Maar daarmee was en is de ellende nog lang niet voorbij. Tot aan vandaag zijn de gevolgen van het vroegere communisme zichtbaar en voelbaar. Meer dan 45% van de bevolking leeft nog steeds onder de armoedegrens, ondanks de toetreding tot de Europese Unie. Geïmporteerde levensmiddelen zijn vaak aanmerkelijk duurder dan in Nederland. En dat terwijl de levensstandaard in Roemenië veel lager ligt dan in Nederland. Een van de allerarmste provincies van Roemenië is zonder enige twijfel Bacău. In de provincie Bacău leven ruim 700.000 mensen. Met een oppervlakte van ruim 6600 vierkante kilometer is deze provincie iets groter dan onze provincies Utrecht en Noord-Brabant bij elkaar. Bacău, een prachtig deel van Roemenië, met schitterende bergen, doorsneden door rivieren en beken. De indrukwekkende natuur doet je soms even de ellendige toestand vergeten waarin dit land en haar inwoners zich bevinden. Maar schijn bedriegt, ook hier. Deze bittere, keiharde werkelijkheid was de reden dat de Stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië kwam tot de oprichting van de Associatia Betania in de stad Bacău, de hoofdstad van de provincie Bacău. In deze stad leven en werken zo'n 210.000 mensen. De Associatia Betania, het uitvoerend orgaan van de Stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië, is vooral een humanitaire organisatie die sociale, medische en educatieve activiteiten ontplooit voor alle achtergestelde groepen in de samenleving. Daarnaast heeft ook evangelisatie hoge prioriteit. Kortom, vanuit een christelijke houding, gefundeerd op het woord van God, wordt hulp verleend aan de allerarmsten in Roemenië. De organisatie telt inmiddels 70 goed geschoolde Roemenen, allen in vaste dienst. Zo heeft men de beschikking over een evangelist, een sociaal werker, verschillende therapeuten, een jurist en administratieve medewerkers. Sinds de oprichting van de Associatia Betania in 1995 woont één Nederlandse medewerker met zijn gezin in de stad Bacău om zo toezicht te houden op de verschillende projecten. Voordat er 1 euro wordt uitgegeven, wordt grondig onderzocht of daar een directe noodzaak voor is. Veel geld en energie gaat naar de verschillende onderwijsprojecten en de gezondheidszorg. Maar ook individuele financiële ondersteuning blijft noodzakelijk. Er is werkelijk zoveel gebrek. Wat dat betreft is er nog niet zoveel veranderd sinds de dictatoriale onderdrukking door Nicolae Ceaușescu. Ook toen waren er al contacten tussen Nederlanders en Roemenen. Levensmiddelen en christelijke lectuur vonden in het diepste geheim hun weg naar Roemenië. Direct na de val van Ceaușescu kwamen de noodhulptransporten pas echt op gang. Maar moeilijk bleef het, dat wel. Wachttijden van 60 uur bij de grensovergang was meer regel dan uitzondering. De wegen in Roemenië waren toen ronduit slecht. Tegenwoordig zijn de hoofdwegen wel verbeterd. Maar zodra je die verlaat, weet je weer hoe het voorheen was. Vooral als het geregend heeft, zijn de wegen een trieste aanblik. Een afwateringssysteem is er niet en het regenwater stroomt dan ook naar het laagste punt, waar het vaak voor grote problemen zorgt. Ook rivieren treden gemakkelijk buiten hun oever. In 2005 nog werd Roemenië tot maar liefst 7 keer toe zeer zwaar getroffen. Bruggen, spoorrails en wegen werden door het kolkende water totaal vernield. Maar ook vele duizenden woningen gingen ten onder. En wie helpt dan de getroffen bevolking? Geld voor een goede infrastructuur is er niet. Het valt daarom te vrezen dat Roemenië nog vaak met ernstige wateroverlast te maken krijgt. En vooral de allerarmsten zullen dan weer zwaar worden getroffen. Hun lenen huizen zijn niet bestand tegen dat watergeweld. En de gevolgen laten zich raden. In één klap is men alles kwijt. En moet men weer van voren af aan beginnen. Weer maar kleistenen gebruiken voor nieuwbouw. Want geld om degelijke huizen te bouwen hebben de mensen gewoonweg niet. Soms ook is de plaats waar eens het huis stond een rivier geworden. Dan is men ook de grond kwijt en kan er niet meer worden gebouwd. En van de overheid is geen enkele hulp te verwachten. Door hevige sneeuwval zijn de hoofdwegen soms levensgevaarlijk. Hoe mooi dat het er dan ook kan zijn, vooral wel in de Karpaten. Hoge bergen met smalle doorgangen, zoals hier bij de kloof van Bikas in de provincie Njant. Iedereen maakt gebruik van dezelfde wegen. Gemotoriseerd vervoer, boerenkarren, de zogenaamde karoetsja's, voortgetrokken door koeien of kleine paarden. Maar ook voetgangers en fietsers maken er gebruik van. De ongeplaveide wegen op het platteland zijn, zeker bij regen, bijna onbegaanbaar. Het is er dan zo glad alsof het geijzeld heeft. Een triest geheel. In steden is het per saldo al niet veel beter, al zijn de straten en de trottoirs daar wel geplaveid. Maar wat heet geplaveid? Probeer je er maar eens fatsoenlijk met een kinderwagen of erger nog met een rolstoel te verplaatsen. Dat is beslist niet eenvoudig. De leef- en woonomstandigheden in steden zijn over het algemeen wel beter dan op het platteland. Maar toch, de slecht gebouwde flatgebouwen zien er somber en grauw uit. Voor onderhoud is meestal geen geld. In de tijd van dictator Ceausescu werden de flatgebouwen aangesloten op de stadsverwarming. Maar Ceausescu had bepaald dat het er niet warmer gestookt mocht worden dan maximaal 12 graden. En dat terwijl het in Roemenië wel 30 graden kan vriezen. Ook zomers is het niet best wonen in deze ongeïsoleerde woningen. Dan loopt de temperatuur gemakkelijk richting de 40 graden en gaat er soms ook overheen. Tijdens het regime van Ceausescu stond er bij elke ingang een agent van de zo gevreesde en gehate Securitate, Ceausescu's geheime dienst. Het Roemeense volk werd permanent gecontroleerd, ook onopvallend, wat tot gevolg had dat men elkaar ging wantrouwen. Zelfs ook binnen het gezin kon men elkaar niet zonder meer vertrouwen. Het kon zomaar gebeuren dat een vader lid was van de Securitate en niet terugdeinsde om zelfs zijn eigen vrouw of kind uit te leveren aan de volgelingen van Ceausescu, met alle gevolgen van dien. Nog steeds laat de drinkwatervoorziening veel te wensen over. Komt vaak maar enkele uren per dag water uit de kraan. Ook de sanitaire voorzieningen zijn slecht. En de keuken? Dat is een zeer geschikte plaats voor ratten. Dat ongelukken niet kunnen uitblijven, laat zich raden. Ratten hebben bij dit kind een stuk van de neus en oren afgevreten. En tot overmaat van ramp heeft zijn dronken vader hem daarna zo geslagen dat hij nu voor zijn leven blind is. Drankmisbruik komt veelvuldig voor, veelal als gevolg van de vaak uitzichtloze situatie. Op het platteland is er bijna totaal geen sprake van sanitaire voorzieningen. Een fatsoenlijk toilet is niet meer dan een gat in de grond met een aftanshokje eroverheen. Als het gat vol is, dan wordt er een nieuwe gegraven. Men plaatst het hok eroverheen en er is weer even sprake van een fris toilet. Maar werkelijk, dat is maar voor even, want reken erop dat het in deze poepdoos stinken kan bij 30 of 40 graden hitte. Het benodigde water komt uit de dorpspomp, want waterleiding op het platteland is een ongekende luxe. Water halen is een taak voor de moeder of de kinderen. Soms moeten ze er wel meer dan een kilometer voor lopen. En natuurlijk neem je dan twee emmers tegelijk mee. Wat nu, zwaar. De woonomstandigheden op het platteland zijn vaak bijzonder slecht. Het is nauwelijks voor te stellen dat hier mensen wonen. De woningen, meestal door de bewoners zelf gebouwd, zijn gemaakt van gedroogde kleistenen of van hout. Met een stuklaag wordt het geheel afgewerkt en krijgt het een kleurtje. Zo lijkt het heel wat. Maar als de slagregens komen met overstromingen, dan zijn deze lenenhuizen daar uiteraard niet tegen bestand en worden totaal verwoest. Zo worden complete families soms bijzonder zwaar getroffen. Families wonen vaak dicht bij elkaar, want jonggehuwden kiezen er meestal voor om bij een van de ouders te gaan wonen. Of in hetzelfde huis, of in een bijgebouwde woning. In Roemenië leven ook grote groepen zigeuners. Zij behoren zonder enige twijfel tot de allerarmsten. Zigeuners krijgen meestal de schuld van veel ongerechtigheden. Dit is beslist niet altijd terecht, maar toch, met zigeuners moet men wel heel erg oppassen. Het aantal straatkinderen in Roemenië is schrikbarend hoog. De Roemeense overheid spreekt van slechts 5000 straatkinderen in heel Roemenië. In de stad Bacău zouden er maar 250 te vinden moeten zijn. Dit valt echter zeer te betwijfelen, want de Associatia Betania telde er in 2005 659 straatkinderen. Om in leven te blijven zijn deze kinderen afhankelijk van gestolen voedsel. De meeste kinderen zijn er ook geslaagd aan het zogenaamde lijmsnuiven. Vanuit een plastic zak met verf en lijmresten wordt diep geïnhaleerd. Dat geeft een vol gevoel in de maag. Maar het blijft vaak wel een maag zonder voedsel wel te verstaan. Slapen doen deze kinderen gewoon op straat, in lege treinwagons of zelfs in de stadsriolering. Ja, dan zorgde Nicolae Ceaușescu beter voor zichzelf. Om plaats te maken voor zijn imposante paleis liet hij de huizen van gewone burgers afbreken. Zij moesten maar zien waar ze onderdak vonden. Het is een prachtig paleis geworden. Ondergronds is er net zoveel gebouwd als bovengronds. Het paleis telt maar liefst 6700 kamers. De grootste zaal is 25 meter hoog en wordt momenteel gebruikt door het Roemeense parlement. Nicolae Ceaușescu kwam wekelijks de voortgang van de bouw bezichtigen. Sluipschutters bewaakten dan de omgeving, bang als hij was om in een hinderlaag gedood te worden. Maar om het leven van anderen gaf hij maar weinig. Als de bouw niet zo ver gevorderd was zoals hij bevolen had, dan werden de verantwoordelijke personen omgebracht. Zo verloren er tijdens de bouw van dit prestigieuze paleis tussen de 600 en 800 mensen het leven. Nicolae Ceaușescu en zijn verschrikkelijke vrouw Elena hebben de voltooiing van hun paleis niet meer beleefd. Gruwelijk kwamen ze aan hun einde. Roemenië is niet alleen een land met een rijke historie, maar wordt ook gekenmerkt door prachtige architectuur van hoogstaande kwaliteit. Vooral de kerken met haar zeer ingewikkelde details zijn bijzondere bouwwerken, maar vormen wel een sterk contrast met haar omgeving. De gezondheidszorg in Roemenië is in geen enkel opzicht te vergelijken met die in Nederland. Zo bestaat er geen goed functionerend verzekeringsstelsel. Men moet dus zelf de arts betalen. Als er geen geld is, dan betaalt men in natura, met een kip of met wat eieren. Ook de ambulances zijn onvergelijkbaar met die in Nederland. Ook al is de ambulance voor een Nederlandse patiënt geen comfortabel vervoermiddel, in zo'n Dacia is het echt afzien. De bouwkundige staat van dit ziekenhuis in Bacău is ronduit slecht. Maar er is gewoonweg geen geld beschikbaar om daar iets aan te doen. Begrijpelijk toch dat de hygiëne hier soms ver te zoeken is. Ook al doen ze nog zo hun best. Maar wat moet je hier nu steriel houden? Ziekenhuizen hebben overigens over het algemeen te kampen met een groot tekort aan alles. De kraamafdeling in een ziekenhuis is voor mannen verboden gebied. Vanwege de hygiëne, zo wordt er gezegd. Een vader krijgt zijn kind dus pas voor het eerst te zien als zijn vrouw het ziekenhuis verlaat. Maar soms krijgt een vader zijn kind nooit te zien. Te vaak gebeurt het dat het kind in het ziekenhuis wordt achtergelaten. U kunt er toch niet voor zorgen, wordt er dan tegen de moeder gezegd. Zo blijven er gemiddeld 10 baby's per maand achter in dit ziekenhuis hier in Bakau. Het gaat regelmatig ook om zogenaamde kindmoeders, straatkinderen, jonge meisjes nog maar, die zwanger zijn geworden zonder dat ze dit ooit beseft hebben. Met pijnklachten gaan ze naar een ziekenhuis en pas daar komen ze erachter dat ze zwanger zijn. Een treurige toestand. Sommige vrouwen gaan niet eens naar een ziekenhuis. Ze dumpen hun kindje na de bevalling in een vuilcontainer. Of nog erger, ze begraven het levend in hun achtertuin. Ze kunnen er toch niet voor zorgen. Een wanhoopsdaad die ons verstand ver te boven gaat. De armoede in Roemenië komt vaak zo schrijnend aan het licht. Roemenië is arm geworden omwille van de rijkdom van een enkeling. En velen kunnen tot aan vandaag maar nauwelijks het hoofd boven water houden. En wat de toekomst betreft, die ziet er beslist niet rooskleurig uit. Juist vanwege de toetreding tot de Europese Unie stijgen de prijzen enorm, terwijl de salarissen dat juist niet doen. Hierdoor neemt de armoede eerder toe dan af. Structurele hulpverlening is daarom meer dan ooit noodzakelijk. De Stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië, samen met de Associatia Batania, doen er wat aan. En ze doen er wat toe. Gedreven door liefde tot de naasten worden gelden en goederen ingezameld. Jaarlijks gaan er tonnen aan duurzame producten naar Roemenië, zoals geconserveerde levensmiddelen, kleding, medische hulpmiddelen, zoals rollators en rolstoelen, farmaceutische artikelen, ziekenhuisbedden en apparatuur. In de stad Bakau heeft de Associatia Batania een eigen centrale opslagruimte waar alle goederen worden opgeslagen. Van daaruit worden de goederen met eigen vervoer naar de uiteindelijke plaats van bestemming gebracht. De Associatia Batania ziet er nadrukkelijk op toe dat alles op de juiste plaats terechtkomt. De Associatia Batania wil zich vooral inzetten voor structurele hulpverlening, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs. Want geld om kinderen naar school te sturen hebben de mensen vaak niet. En onderwijs is belangrijk, juist ook voor de ontwikkeling van een land als Roemenië. De Associatia Batania trof op meerdere scholen schrijnende situaties aan. Dankzij de inzet van de Associatia Batania en de Stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië en met sponsoring uit Nederland kon hier wat aan worden gedaan. Uiteindelijk met maar één doel, een beter toekomstperspectief voor Roemenië. Immers, goed getrainde en goed opgeleide mensen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de economie van Roemenië. De Associatia Batania zet zich ook in voor kinderen met ernstige lichamelijke en geestelijke beperkingen. Zo werd in oktober 1998 in Bakau een kinderdagverblijf geopend. Hier worden dagelijks 40 kinderen opgevangen in de leeftijd van 3 tot en met 16 jaar. Ze worden 's morgens opgehaald en 's middags weer thuisgebracht. Deze kinderen krijgen hier bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie, maar ook psychologische of maatschappelijke begeleiding. Er kan zelfs gebruik worden gemaakt van een echte snoezelkamer. Kortom, een team van 20 professionele mensen zijn dagelijks bezig met daadwerkelijke en vooral ook praktische hulpverlening, met een zeer positief resultaat. Kinderen die daartoe in staat zijn, worden hier ook opgeleid en voorbereid om in te stromen op een gewone lagere school voor regulier onderwijs. Niet zelden hebben deze kinderen een enorme achterstand. Gehandicapten in Roemenië leven in een totaal isolement. Ze worden in de samenleving niet geaccepteerd en worden daarom ook vaak verwaarloosd. De Associatia Betania doet hier wel aan. Gelukkig met groot succes. In 2002 kreeg het kinderdagverblijf een officiële erkenning van het Roemeense ministerie van Onderwijs. Een prachtige beloning voor de soms enorme inspanningen. In 1999 werd de TULP opgericht, een centrum voor bescherming van verwaarloosde kinderen. Het eerste en enige tot dan toe in heel Roemenië. Sinds 2005 fungeert dit centrum voor spoedopvang van soms ernstig misbruikte minderjarige kinderen. Helaas is hier slechts plaats voor 20 kinderen. Kinderen die zelfs ook binnen het eigen gezin ernstig werden uitgebuit. In totaal werken hier 20 medewerkers, onder andere een projectcoördinator, psychologen, een kinderarts en maatschappelijk werkers. Samen staan zij voor de taak deze kinderen te helpen bij het verwerken van hun trauma's. Ze worden hier liefdevol opgevangen en in een huiselijke omgeving voorbereid om opgenomen te worden in een adoptiegezin. Want terug naar huis, dat is vaak onmogelijk. Inmiddels heeft ook de Roemeense politie en kinderbescherming de weg naar de TULP weten te vinden. En niet zelden worden verwaarloosde kinderen hier door hen gedumpt. In 2001 werd door de Associatia Betania weer een nieuwbouwproject afgerond. Dit gebouwencomplex kreeg de namen De Plataan en De Linde. In dit complex wonen meisjes van 18 jaar en ouder. Zij komen rechtstreeks uit een kinderthuis of een weeshuis. Kinderen die meer geslagen zijn dan liefde ontvingen. Zonder opvang en begeleiding komen deze meisjes zonder meer terecht in de prostitutie. Vaak de enig overgebleven mogelijkheid om te overleven. Maar hier worden ze liefdevol omringd en volgen een zogenaamd kamertrainingsproject. Ze leren hier wat normen en waarden zijn en hoe ze op een verstandige manier met geld om kunnen gaan. Ook krijgen ze vakkundig naailes om zoveel mogelijk toegerust te worden om geheel zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Het werk van de Associatia Betania wordt zeer gewaardeerd. Zodoende kon er in 2004 een derde vleugel worden aangebouwd, geheel gefinancierd door de Europese Unie. In 2005 werd het kinderdagverblijf De Dolfijn in gebruik genomen. Een speciaal ingericht dagverblijf voor autistische kinderen. Het aantal kinderen met autisme groeit schrikbarend. En maar al te vaak stellen Roemeense artsen niet de juiste diagnose met alle gevolgen van dien. Regelmatig worden medicijnen voorgeschreven die de kinderen slechts verdoven. In De Dolfijn krijgen deze kinderen dagelijks onder deskundige leiding de juiste therapie met prachtig resultaat. Maar helaas, er staan momenteel zo'n 60 kinderen op de wachtlijst. Er is gewoonweg niet meer ruimte. En een nieuw dagverblijf kost nu eenmaal, ook in Roemenië, heel veel geld. Roemenië, een van de armste landen binnen de Europese Unie. Een land jarenlang onderdrukt onder het regime van dictator Nicolae Ceausescu, waarvan de gevolgen nog jarenlang zichtbaar en voelbaar zullen zijn. Roemenië, een land ook waar zelfs een druppel op een gloeiende plaat uitzicht geeft op betere tijden. de Stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië en de Associatia Batania weten dat als geen ander. Gesponsord door Nederlandse particulieren en bedrijven mogen zij iets betekenen voor de medemens daar die onze hulp werkelijk niet kan missen. De Associatia Batania levert werkelijk een wezenlijke bijdrage aan de positieve ontwikkeling van het armste gedeelte van Roemenië, Bacău. De Stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië en de Associatia Batania doen er wat toe, maar alleen met uw steun.
Het is al wel bijna 16:30, zie ik, maar als er nog iemand is die een vraag wil stellen, wil ik daar nog graag op ingaan. Ja, dat is de instelling van de Berkerken. Men doet dat in de baptistengemeente, doet men dat niet. Maar de Berkerken, daar vindt dat plaats. Dat is een structuur van die kerken. Men gebruikt dan ook geen wijn, dat heeft men niet. Men heeft een klein glaasje met ja, een soort rosé-achtig iets zit daarin. Het is natuurlijk absoluut niet te vergelijken met ons. En, ik kan mijn eigen daar ook zelf helemaal niet in vinden. Maar ik heb het weergegeven omdat het zo inderdaad zo ook zo gebeurt. Ja, of... Ja, dat zou de dominee beter kunnen beantwoorden, maar ik denk dat dat toch anders is als dat nu in Roemenië gebeurt. Maar misschien dat u daar wat op wil zeggen. Wat zegt u? Ja, prima. Dan nog iemand anders. Als het niet zo is, dan hoop ik dat u een klein beetje indruk gekregen heeft wat dat stichting zowel hier in Nederland als in Bacău doet. U heeft op uw tafel heeft u een strooifoltertje gevonden. De stichting die geeft 5 keer per jaar een nieuwsbrief uit. Als u die ook zou willen ontvangen in de toekomst, dan moet u het achterste flapje moet u invullen. En als u het dan ook nog financieel wilt steunen, dan kunt u ook daar op invullen hoe wat u dat zou kunnen en willen doen. Ik vond het in ieder geval fijn dat ik ook in de gemeente eens een keer iets kon vertellen van de HCR en laten zien van Batania. We zijn, zoals ik daarnet in het begin gezegd heb, ik denk van een van de oudste organisaties hierop. En nog steeds is het te weinig bekend wat HCR nu in feite allemaal doet. Om u daar financieel een klein beeld van te geven, dat is in de 15 jaar dat... de stichting nu in Roemenië activiteiten uitvoert, is er voor meer dan 9 miljoen euro geïnvesteerd. Mag ik het hierbij laten?
Goed, ik wil onze vriend en broeder Vroegendewij hartelijk dank zeggen voor hetgeen die verteld heeft en ook wat we gezien hebben. Ik denk dat dat heel indrukwekkend was om te zien, heel ook voor onszelf beschamend, dat je zegt, wat hebben wij dan toch een welvaart. En ja, als ik dan denk aan Elia, en je ziet al die beelden en al die miljoenen mensen in armoede, dan zou je ook wel eens moedeloos worden. Dat je zegt, heren, hoe moet dat daar en hoe zal dat ooit goed komen? En dan hoop ik ook maar dat we iets van die schreeuw ook kennen, hè, om die nood bij de heren te bekend te maken. En dat ook onze hand mag vinden te doen om waartoe we geroepen worden. Dus ik zou dat zeker aan willen bevelen. denk er thuis nog eens over, ook aan de presentatie. En vul dat dan ook in. Het hoeft niet veel te kosten. Ik geloof dat jullie al tevreden zijn met €5 minimaal. Nou, dat moeten we toch allemaal wel kunnen missen. Al is onze AOW misschien niet zo hoog, maar misschien dat er nog wel €5 af kan. We hebben allemaal nog stromend water. We hebben allemaal nog eten en drinken en een dak boven ons hoofd. Dus in die zin kunnen we denk ik ook nog wel wat voor de arme Roemenen missen. En bovenal ook dat in die weg ook het woord daar komen mag. Dat ook een Bijbel gekocht kan worden en gelezen kan worden. Dat zou de rijkste zegen zijn. Nogmaals heel hartelijk dank. En wie weet dat er ook nog weer eens een andere gelegenheid is voor jeugdverenigingen. Om ook het nog eens de presentatie te houden. In ieder geval voor ons was het denk ik heel mooi om te zien. Ook heel veel sterkte toegewenst. Ik weet dat je er heel veel naartoe gaat. Dat het de liefde van je hart heeft. En de Heere zegen ook al dat werk dat daar gebeuren mag. Het is vandaag weer de laatste keer dat we elkaar in dit verband ontmoeten. De vakanties breken weer aan. Dat is voor ouderen niet altijd de fijnste tijd als onze kinderen of onze familie weg zijn. Ik wil in ieder geval onze ouderen ook een hele goede tijd toewensen. En we hopen dat als de Heer het geeft na de vakantie elkaar weer te mogen ontmoeten. Om weer opnieuw te luisteren naar wat de Heer zegt over Elia. En ik hoop dat mijn vrouw er ook weer bij kan zijn om voor te lezen. En de ouderen weer om een gedicht te lezen. En dat we weer het derde seizoen met elkaar mogen ingaan. Zullen we dan ook nu samen de Heere zoeken in ons gebed. Heere, zo mogen we weer samen eindigen. Mogen we samen uw aangezicht zoeken. Heere, dan hebben we gehoord hoe dat ook uw kinderen kunnen worstelen met moedeloosheid. Heere, dat de tegenstand soms zo groot kan zijn. Dat ze er niet meer doorheen zien. Niet meer overheen zien. En dat ze zeggen, Heere, neem mijn ziel maar weg. Heere, maar dan weet u raad. En dan wekt u op en dan geeft u krachten. En geeft dat ook als wij in tijden van moedeloosheid terecht kunnen komen. Als we toegeven aan ongeloof. Heere, als we zien op de golven die ons omringen. En we in ons vlees zijn. Heere, dan zijn wij niet beter dan Elia. Maar het is toch een wonder dat als u het leven werkt, dat dat leven toch schreeuwt naar u. Tegen alle zin schreeuwde Elia uit de nood van zijn bestaan tot u. Hij bad, Heere. Ook al zouden wij dat niet voor een gebed houden, toch was het ten diepste een gebed. Heere, gedenk mij, uw woord zegt en hij bad. Heere, dan mogen wij ook al onze noden en zorgen, ook bij het ouder worden, voor u de Heere brengen. Ook als wij er geen raad meer mee weten. Heere, zoals ook Elia. Geef dan dat we tot u de toevlucht zouden nemen, niet ziende op de omstandigheden, maar het hoofd omhoog mogen heffen in al de nood om het van u te verwachten. Heere, zo hebben we ook gezien hoe dat het in Roemenië aan toe gaat. Wat een moeite, wat een verdriet, wat een zorgen, wat een armoede, maar bovenal wat een geesteloosheid, Heere. En daarom bidden wij u, als ook uw woord daar verkondigd mag worden, als daar Bijbels uitgereikt mogen worden, als daar een beker koud water gegeven mag worden, laat het tot zegen mogen zijn. Breid ook in Bacau, in Roemenië, uw koninkrijk uit. Bedenk ook onze broeder in het werk wat hij mag doen. Sterk hem daarin ook in de voorlichting. Ook samen met alle andere bestuursleden, al de medewerkers in Roemenië, laat het werk ook rijk gezegend mogen worden. Heren, dan gaan wij ook nu weer uit elkaar. Ook in dit verband zullen wij elkaar enkele maanden niet zien als de vakantietijd gaat aanbreken. En daarom roepen wij uw naam aan. Wilt u ons sparen en dragen? Ook als er misschien eenzame tijden zijn, als onze kinderen er niet meer zijn, ver weg zijn, en we misschien ons eenzaam kunnen voelen, wilt u dan bij ons blijven? Gaat u met ons mee? Heere, maar bovenal, zie in gunst en genade op ons neer. Blijf bij ons. Vergeef en verlaat ons niet. Heere, wij bidden het u. Uit genade alleen. Om Jezus wil alleen. Amen. Goed, u allen. Wel thuis. En we hopen dat de Heer ons sparen mag. En dat we ook elkaar in september weer mogen ontmoeten. Sterkte en zegen ook in alles. Nee, ik heb nog niet naar de datum gekeken. Maar...
U zou nog even...
Oh ja, over de eerste christengemeente. Nou, ik weet van Calvijn, en dat was een heilig verlangen bij Calvijn, dat hij ook elke zondag graag het avondmaal bediend zag worden. Dus op zich hoeft dat ook geen onschriftuurlijke gedachten te zijn. Het leefde ook bij hem. En ook bij andere gemeentes kan het zo wel zijn. Maar het grote gevaar is dat het dan heel erg gemakkelijk uitsluit tot een gewoonte. En dat men niet meer beseft de heiligheid van het avondmaal. En vandaar ook dat de kerk altijd gezegd heeft dat het tenminste 4 keer, maar het mag natuurlijk ook meer, ook maandelijk zou kunnen. En op zichzelf is het dus geen onbijbelse gedachte om het wekelijks te houden. Daar strijdt het niet mee. Je hebt grote gemeentes, ik weet wel op Urk, dan hadden we om de 14 dagen dopen. Dat is ook sacramentsbediening. Dus in die zin zou het ook kunnen met het avondmaal. Maar het komt er allereerst op aan of er ook een verlangen is dat de Heer zelf werkt om de dood van de koning te mogen gedenken. En hoeveel keer, ja, dat is dan per kerk en per cultuur verschillend. Ja? Goed. Allemaal wel thuis nogmaals.